Welkom bij deze verdieping in een onderwerp dat, nou ja, echt overal lijkt op te duiken. Cholesterol.
Ja, zeker.
Je heeft ons een hoofdstuk gestuurd, een PDF, die nogal wat heilige huisjes omver schopt als het gaat om de gangbare ideeën.
Klopt. Het zet de boel wel een beetje op scherp.
Precies. Cholesterol voor velen is dat synoniem met gevaar, verstopte aderen, medicijnen.
Ja, die reputatie heeft het, hè?
Maar dit materiaal schetst een heel ander beeld, veel genuanceerder lijkt het.
Inderdaad.
Dus wat gaan we vandaag doen? We pluizen dit hoofdstuk uit. Wat zegt het nu echt over de rol van cholesterol in ons lichaam?
Ja, wat is die rol precies?
En is dat verlagen ervan wel zo'n goed idee als we altijd horen? En waarom is die simpele verdeling goed versus slecht cholesterol volgens deze bron misschien wel misleidend?
Precies, dat goed en slecht.
Oké, laten we erin duiken en kijken wat we boven water halen.
Goed plan. Wat direct opvalt in de bron die je deelde, is die fundamentele stelling. Cholesterol wordt vaak compleet verkeerd begrepen.
Ja. Hoe dan?
Nou, het is neergezet als de grote vijand, de boosdoener. Terwijl het, zo benadrukt de tekst heel sterk, een vitale, door het lichaam zelf aangemaakte stof is.
Lichaams-eigen dus.
Precies. Dus we gaan kijken hoe dit hoofdstuk de gevestigde orde uitdaagt. Vooral die bijna obsessieve focus op het verlagen van die cholesterolwaarde.
Ja, dat is meteen het eerste punt waar de tekst mee opent. Vergeet die slechte reputatie even. Cholesterol is essentieel voor ons leven.
Levensnoodzakelijk, ja.
Het is niet zomaar een stofje, het is echt een bouwsteen. Voor onze cellen, onze botten, spieren, hersenfunctie, geheugen.
Nou ja, noem maar op.
Ja, galproductie, vetvertering, voortplanting, zenuwen. Zelfs de aanmaak van vitamine D en belangrijke hormonen zoals testosteron en oestrogeen.
Indrukwekkend lijstje wel.
De bron stelt het ook een beetje retorisch. Waar komt het eigenlijk niet bij kijken? Het lijkt echt overal een rol te spelen.
En dat is cruciaal, denk ik. Het is lichaams-eigen. Het lichaam maakt het zelf aan met een reden. En het reguleert die productie ook nog eens heel precies.
Oké.
Dit hoofdstuk werpt dan de vraag op, zou ons lichaam, dat in de tekst als hyperintelligent wordt omschreven,
ja,
het nou echt mis hebben met zo'n fundamentele stof?
Goeie vraag.
De auteurs hinten er sterk op dat de aanwezigheid van cholesterol bij hart- en vaatziektes misschien helemaal geen oorzaak is.
Maar wat dan wel?
Nou, misschien zelfs onderdeel van een herstelreactie. Alsof het lichaam probeert iets te repareren, weet je wel?
Dat is een fascinerende gedachte. Echt een compleet andere kijk.
Ja, toch?
De tekst geeft daar ook heel concrete voorbeelden van. Het zit in elke celmembraan als een soort poortwachter. Die regelt wat er in en eruit gaat. Suikers, eiwitten, afvalstoffen.
Juist, fundamenteel voor de cel.
En onze hersenen die vinden het blijkbaar zo belangrijk dat ze hun eigen cholesterol produceren. Onafhankelijk van de rest van het lichaam.
Oh, apart. Wist ik niet.
Nodig voor de verbindingen tussen zenuwcellen, de basis voor leren en geheugen. En zelfs voor de snelheid van ons denken, door de isolatie van die zenuwbanen. Myeline heet dat toch?
Klopt, de myelineschede. Daar speelt het een rol, ja.
Oké, dus het is essentieel en ons lichaam maakt het zelf. Maar hoe beweegt het zich dan door ons bloed? Want cholesterol is vetachtig, bloed is waterig. Dat mengt niet zomaar.
Nee, precies. Daar heeft het lichaam iets slims op gevonden. Zoals beschreven in de bron, het verpakt cholesterol en andere vetten in speciale transportdeeltjes. Lipoproteïne.
Ah ja.
Zie het als een soort onderzeeboten van vet en eiwit, zeg maar. De bekendste die iedereen wel kent zijn LDL, low density lipoprotein, en HDL, high density lipoprotein.
Die, ja. LDL en HDL.
De tekst noemt trouwens ook kort andere varianten zoals VLDL, IDL en chylomicronen.
Oké.
Die allemaal net iets anders zijn samengesteld en verschillende taken hebben in dat vettransport. VLDL bijvoorbeeld is rijk aan triglyceriden, dat is energie.
Brandstof.
Juist. En wordt na afgifte daarvan LDL.
Juist, LDL en HDL. Die kennen we vooral met die labels. LDL is de slechte, HDL de goede. Ik herinner me dat ezelsbruggetje nog van vroeger. Het hoofdstuk houdt het voedingscentrum aan.
Ja, die kwam voorbij.
LDL-cholesterol is een loser en HDL-cholesterol is een hero.
Ha, ja. Maar de bron zet daar dus echt grote vraagtekens bij. De functie van LDL is, volgens deze tekst, cholesterol afleveren bij cellen die het nodig hebben.
Ah, dus een transporteur.
Precies. Bijvoorbeeld voor reparatie of de aanmaak van hormonen. En HDL haalt ongebruikt cholesterol juist weer op uit de weefsels. Brengt het terug naar de lever voor hergebruik of uitscheiding.
Dus het een brengt, het ander haalt op?
Ja. Beide processen zijn logischerwijs essentieel, toch?
Lijkt me wel.
De bron noemt dat goed-slecht denken dan ook een opmerkelijke visie. Het citeert de Amerikaanse arts Peter Attia, die zegt: er is niet zoiets als goed of slecht cholesterol. Alle cholesterol is goed.
Oké, dat is duidelijk.
Het is gewoon cholesterol en het wordt vervoerd voor verschillende doeleinden.
Dus die hele loser versus hero voorstelling klopt volgens deze bron van geen kanten?
Nee. Dat is de stelling hier.
Het gaat zelfs verder, toch? Er wordt een arts geciteerd, Zoe Harcom, met een wel heel radicale toptip.
Inderdaad, ja. De bron vermeldt haar advies, doe geen cholesteroltest.
Zo, dat is nogal wat. Waarom?
Haar redenering, zoals weergegeven, je lichaam maakt meer cholesterol aan wanneer het nodig is.
Oké.
Denk aan herstel na een wond, bij stress, tijdens zwangerschap, bij ziekte of naar een operatie. Het lichaam heeft dan simpelweg meer bouwstenen nodig.
Dus dan is een hoger cholesterol juist logisch?
Volgens haar visie wel. Ze suggereert zelfs dat een hoog cholesterolgehalte een teken kan zijn van een vitamine D-tekort.
Hoe zit dat dan?
Nou, cholesterol is de basisgrondstof voor vitamine D-aanmaak onder invloed van zonlicht. Als er te weinig zonlicht is of je maakt te weinig aan, blijft het cholesterol misschien klaarstaan, wat dan resulteert in hogere meetwaarden.
Interessant.
Dus een hoog getal is volgens haar visie niet per se slecht, maar mogelijk een teken dat het lichaam ergens op reageert. Een signaal.
Oké, nou als cholesterol zo essentieel is en die labels goed en slecht volgens deze bron misleidend zijn en het lichaam het niveau zelf reguleert, wat betekent dat dan voor het hele idee van actief je cholesterol verlagen?
Ja, precies.
De medische wereld hamert vaak op hoe lager, hoe beter. Zeker voor LDL.
Die mantra ken je wel, ja.
Maar de bron stelt de kritische vraag: hoe verstandig is het om je cholesterol te willen verlagen als het zo'n vitale gereguleerde stof is?
Precies, daar duikt het hoofdstuk diep in. En het wordt behoorlijk kritisch over de gangbare praktijk, met name over statines. Dat zijn die meest voorgeschreven cholesterolverlagers.
Ja, die kent iedereen wel.
De tekst citeert wetenschapper Robert Lustig en cardioloog Asim Malhotra in die 2018 stelde dat er, ondanks miljarden investeringen in deze LDL-verlagende medicijnen,
ja,
geen consistent bewijs is dat ze een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal hartziekten of overlijdens.
Wacht even, dat is een enorme claim. Miljarden aan medicijnen, een hoeksteen van de behandeling, en volgens deze bron geen consistent bewijs voor minder sterfte?
Dat is wat zij stellen, gebaseerd op hun analyse van 11 grote, gerandomiseerde, gecontroleerde studies. RCT's, dat is de gouden standaard in medisch onderzoek, hè? En die lieten volgens hen geen significant gunstig effect op de totale sterfte zien.
Er gaat recht tegen de heersende opvatting in. Wow.
Absoluut. En de bron gaat verder, citerend uit dat werk van Lustig en Malhotra. De meeste van deze onderzoeken zorgden niet voor minder hart- en vaatziekten en een aantal ervan meldde substantiële schade.
Schade zelfs?
Ja. En wat opvalt volgens de tekst is dat deze studies relatief weinig aandacht kregen in de media en vakliteratuur.
Mm.
Het hoofdstuk geeft nog meer voorbeelden die deze lijn ondersteunen. Neem het Accelerate-onderzoek uit 2017, 12.000 hoogrisicopatiënten.
Okay.
Een medicijn zorgde voor een enorme stijging van het goede HDL, plus 130%, en een flinke daling van het slechte LDL, min 37%. Precies wat je zou willen volgens de standaardtheorie.
Klinkt goed. En het resultaat?
Geen enkele vermindering in hartaanvallen, beroertes of sterfte.
Geen enkel effect op wat er echt toe doet? Ondanks de verbeterde cijfers op papier?
Precies. En dan was er nog die review uit 2015. Die keek naar studies gesponsord door de farmaceutische industrie zelf.
Dat is altijd interessant. Wat kwam daaruit?
Die review concludeerde, zoals de bron het weergeeft, dat deelnemers die jarenlang statine slikten gemiddeld slechts 4 dagen langer leefden.
4 dagen? Serieus?
Ja, 4 dagen. En dan, zo merkt de bron kritisch op, is er nog niet eens rekening gehouden met mogelijke bijwerkingen en de selectie van deelnemers.
Hoe bedoel je selectie?
Nou, de tekst spreekt van aanleiding tot het fronsen van wenkbrauwen, wat suggereert dat misschien alleen de meest gunstige patiënten die er het beste op reageren of de minste bijwerkingen hebben, zijn meegenomen in die studies. Dat kan de resultaten vertekenen.
4 dagen. Dat zet die hele discussie over baten en lasten wel in een heel ander perspectief, ja.
Zeker. En er is nog een voorbeeld dat de bron aanhaalt. Een review uit 2018 over plantsterolen.
Oh ja, uit die margarines en zo.
Juist. Die verlagen inderdaad het cholesterol, dat is bekend. Maar volgens deze review zouden ze het risico op hart- en vaatziekten juist verhogen.
Verhogen? Hoe kan dat nou?
Ja, dat is de claim in die review. De conclusie van de reviewers volgens de bron. We moeten ons richten op de harde eindpunten, dus daadwerkelijke ziekte en sterfte.
Wat er echt gebeurt met mensen.
Precies. En niet blind staren op surrogaatmarkers zoals cholesterolwaarden, die zachte eindpunten. Anders, zo waarschuwen ze, richten we mogelijk meer schade aan dan goed doen.
Dat brengt ons bij het grotere plaatje. Cardioloog Asim Malhotra, die we al eerder noemden, die sprak hierover eind 2018 op Sky News.
Ja, dat stond erin.
De vraag was simpel. Statines verlagen toch cholesterol, dus wat is het probleem? Zijn antwoord, zoals de bron het citeert, was echt vernietigend.
Wat zei hij?
De wereldwijde campagne om cholesterol te verlagen is er niet in geslaagd iets te doen aan de pandemie van hart- en vaatziekten.
Oef, duidelijke taal.
Hij stelde zelfs dat in Engeland de sterfte door hartziekten na een eerdere daling weer aan het stijgen was.
En wat hier fascinerend is, is dat deze bewering volgens de bron ondersteund wordt door onafhankelijk onderzoek. Een Zweedse review uit 2019, gepubliceerd in het BMJ, een toptijdschrift.
Okay.
Die keek naar trends in 12 westerse landen, waaronder Nederland en België, tussen 2000 en 2012. In die periode nam het statinegebruik echt enorm toe.
En het effect op de sterftecijfers?
0. Geen aantoonbaar positief effect op de sterfte door hart- en vaatziekten.
Ongelooflijk. Ondanks al die pillen?
Ja. Malhotra's verklaringen hiervoor, volgens de bron. De cholesterolhypothese zelf heeft cruciale gebreken. De voordelen van statines worden zwaar overdreven. En de bijwerkingen worden systematisch ondergerapporteerd.
Bijwerkingen? Ja, daar hoor je wel eens wat over.
Hij beweert zelfs dat de helft van de gebruikers binnen 2 jaar stopt vanwege die bijwerkingen. En hij noemt het massaal voorschrijven een gezondheidsramp.
Een gezondheidsramp? Dat zijn echt grote woorden.
Absoluut.
Malhotra legt in de bron ook nog een verband met hoe we zijn gaan eten, toch?
Ja, dat is een belangrijk punt voor hem. Hij stelt dat die decennia lange focus op het vermijden van vet en cholesterol in de voeding,
de low-fat hype,
precies, dat die heeft geleid tot een enorme toename in de consumptie van snelle koolhydraten en suikers.
Logisch, want vet moest eruit, dus koolhydraten erin voor de smaak en textuur.
Ja. En dat, zegt hij, is een belangrijke aanjager van de huidige epidemie van diabetes type 2 en obesitas, die op hun beurt weer sterk bijdragen aan hart- en vaatziekten.
Dus het probleem zit volgens hem dieper dan alleen cholesterol?
Zeker. Hij gebruikt zelfs de term cholesterolzwendel.
Zwendel. Wat bedoelt hij daar precies mee volgens de bron?
Alleen de medicijnen? Nee, het is breder. Volgens de bron doelt Malhotra daarmee op een heel pakket aan problemen. De achterhaalde visie op cholesterol zelf, de controverses rond statines, dus zowel de beperkte werking als de onderschatte bijwerkingen.
Okay.
Het selectief promoten of juist verzwijgen van onderzoeksresultaten en de misleidende voedingsadviezen die eruit voortkwamen. Het is dus een kritiek op het hele paradigma, zeg maar.
Het hele bouwwerk. Okay, dit is echt veel om te verwerken. Het beeld dat uit deze bron naar voren komt is radicaal anders dan wat de meesten van ons waarschijnlijk gewend zijn te horen.
Ja, het schuurt nogal met het standaardverhaal.
Laten we nog even teruggaan naar de basis. Je noemde al VLDL naast LDL en HDL. Hoe past dat precies in het plaatje volgens de tekst?
Ja, de bron legt dat kort uit. VLDL, very low density lipoproteïne, vervoert voornamelijk triglyceride. Dat is dus brandstof, energie.
Van de lever naar de cellen?
Precies. Nadat het die energie heeft afgeleverd, verandert het in LDL.
Ah, zo werkt dat.
LDL is dan rijker aan cholesterol en transporteert dat samen met vetoplosbare vitamines zoals A, D, E en K naar cellen die het nodig hebben voor bouw en reparatie.
En HDL dan?
HDL, rijk aan eiwitten, doet dan de schoonmaak, zeg maar. het ophalen van overtollig cholesterol uit de weefsels.
Oké, dus een soort recyclingdienst?
Ja, zoiets. Het is dus een complex, dynamisch systeem van aan- en afvoer, waarbij al die lipoproteïnen een rol spelen. Niet alleen LDL en HDL.
En de bron benadrukt ook nog eens dat ons lichaam een groot deel van het cholesterol zelf maakt, hè? Veel meer dan we binnenkrijgen via eten.
Inderdaad, de tekst stelt dat het lichaam zelf 3 tot 5 keer meer cholesterol aanmaakt dan we gemiddeld via voeding binnenkrijgen.
Dat is veel.
Ja. En als je minder cholesterol eet, gaat je lichaam simpelweg de eigen productie opvoeren. Dat onderstreept nogmaals hoe belangrijk het lichaam deze stof vindt, volgens deze bron.
Het regelt het zelf wel.
Zo lijkt het. De tekst noemt wel even de gebruikelijke streefwaarden voor cholesterol. LDL onder 3,0 millimol, HDL boven 1,0, totaal onder 5,0.
Ja, die getallen ken je wel.
Maar plaats die onmiddellijk in de context van de eerdere discussie. Zijn dit wel zinvolle doelen of zijn het zachte eindpunten die ons afleiden van wat echt telt?
De harde eindpunten. Ziekte, sterfte, levensduur.
Precies.
En over die harde eindpunten, daarover schetst de bron ook een nogal somber beeld. Ondanks alle inspanningen.
Als verdwenen zouden zijn.
Die is niet uitgekomen.
Absoluut niet. Het is wereldwijd nog steeds doodsoorzaak nummer 1. In de EU alleen al stierf er in 2016 zo'n 1,8 miljoen mensen aan.
En dichter bij huis? Wat zegt de bron over Nederland en België?
Voor Nederland, cijfers rond 2018-2019, noemt de tekst bijna 7,9 miljoen volwassenen met overgewicht, waarvan 1 miljoen ernstig, 1,2 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte en meer dan 1 miljoen met diabetes type 2.
Dat zijn enorme aantallen.
Zeker. Dagelijks stierven er toen ongeveer 102 mensen aan hart- en vaatziekte. Dat is zo'n 37.000 per jaar. Een kwart van alle sterfgevallen.
Een kwart?
Ja. Voor België wordt een vergelijkbaar iets hoger percentage genoemd. En zoals we al zeiden, Malhotra signaleerde recent zelfs weer een stijging in het VK.
Terwijl het statinegebruik daar hoog is.
Precies. En in de VS lijkt de daling van de afgelopen decennia te stagneren of zelfs licht om te buigen. Ondanks massaal statinegebruik sinds 1987. Het patroon is niet wat je zou verwachten als statines dé oplossing waren.
En dat statinegebruik is inderdaad massaal, volgens de cijfers in de bron.
Enorm. De tekst noemt cijfers als 1/3 van de volwassenen in de VS, 7 miljoen gebruikers in het VK, 1,6 miljoen in Nederland, 1,5 miljoen in België.
Poeh.
Wereldwijd gaat het om meer dan 200 miljoen mensen.
En de kosten?
Ja, navenant. Alleen al in de VS liepen de uitgaven in 2014-2015 op tot boven de 230 miljard euro per jaar. Met een verwachte stijging tot boven de 930 miljard in 2035.
Bizar.
In Nederland wordt gesproken over ruim 10 miljard euro per jaar. Deze enorme cijfers onderstrepen wel waarom de discussie die deze bron aanzwengelt, ligt het wel echt zo simpel met cholesterol, potentieel zulke grote gevolgen heeft, zowel voor onze gezondheid als voor de betaalbaarheid van de zorg.
Zo, we hebben een behoorlijk kritische blik geworpen op cholesterol. Helemaal gebaseerd op de argumenten en gegevens uit het hoofdstuk dat je ons stuurde.
Ja, een flinke duik was het wel.
We hebben gezien hoe deze tekst benadrukt dat cholesterol geen vijand is, maar juist een essentiële stof. Dat die labels goed en slecht voor LDL en HDL volgens deze bron de complexe realiteit, nou ja, geweld aandoen.
Veel te simplistisch, ja.
En we hebben uitgebreid stilgestaan bij de serieuze vraagtekens die dit hoofdstuk plaatst bij het standaardbeleid van cholesterolverlaging en de effectiviteit en ook de veiligheid van statines.
Inderdaad, de rode draad die uit deze specifieke bron naar voren komt, is dat die causale link tussen cholesterolwaarde, met name LDL, en het daadwerkelijke risico op hart- en vaatziekten,
ja,
mogelijk veel zwakker is, of in elk geval veel complexer, dan algemeen wordt aangenomen. De auteurs van dit hoofdstuk argumenteren dat die sterke focus op het verlagen van cholesterol als doel op zich, dat zachte eindpunt, misleidend kan zijn.
En wat is dan het risico daarvan?
Het risico, zo stellen zij, is dat dit de aandacht afleidt van de echte gezondheidsuitkomsten, die harde eindpunten en misschien nog wel belangrijker van onderliggende factoren.
Zoals?
Leefstijl, voeding, stress, laaggradige ontsteking in het lichaam. Dat soort zaken. Die misschien wel veel meer invloed hebben.
Oké. Het hele plaatje dus.
Precies.
Als cholesterol inderdaad zo'n belangrijke rol speelt bij herstelprocessen. En als het lichaam de niveaus verhoogt als reactie op stress, schade of bepaalde tekorten.
Zoals dat vitamine D-verhaal bijvoorbeeld.
Juist. Wat zou er dan gebeuren als we onze aandacht verleggen? Minder focus op het verlagen van dat getal op het labformulier.
Mm-hmm.
En meer nieuwsgierigheid naar de onderliggende redenen waarom het lichaam er misschien voor kiest om dat specifieke cholesterolniveau aan te houden.
Een interessante vraag. Kijken naar het waarom, in plaats van alleen het symptoom bestrijden.
Precies. Iets om mee te nemen en over na te denken, lijkt me zo.